Fijn om jullie allemaal te zien. Goed dat jullie gekomen zijn. En dan maakt het echt niet uit of je hier nou iedere week trouw zit en al jaren lid bent van deze gemeente. Of dat je misschien vanochtend voor het eerst hier bent. Of zo eens een keer komt kijken omdat je in de buurt bent. We vinden het geweldig fijn dat wij vanochtend samen met elkaar de gemeente van Jezus kunnen vormen hier in dit gebouw. En dan hebben we ook nog mensen die thuis meeluisteren via internet. En ook daarmee zijn we verbonden en zo is de gemeente van Jezus veel groter dan wij ons kunnen voorstellen. Maar vanochtend zijn wij hier samen, gemeente. En mogen we samen komen rond het Lam van God, waar we al van gezongen hebben. Want dat is een beetje het thema van deze dienst. Het Lam Gods, Jezus, die onze Heer is en die ons verlost heeft. En daar hebben we van gezongen, maar we mogen ook weten dat die Heer, die Verlosser, in ons midden is. En dat hij vanochtend hier is om jou te ontmoeten. Om u te ontmoeten. Hij heeft iets voor jou. Hij heeft iets aan jou te vertellen. Hij wil jou iets duidelijk maken. En als jij voor hem openstaat, dan is mijn overtuiging, en zo ervaar ik dat, maar met mij ook heel veel broeders en zusters in deze gemeente, dan zal Jezus naar je toe komen. En dan zal hij zich aan jou tonen. En dan zul je ontdekken wat Jezus voor jou heeft weggelegd. In liefde, in genade, in verlossing, in al het goede dat hij wil geven. En dan moet je wel voor durven openen. Dan mag je voor openen. En daarom beginnen wij onze diensten altijd met een moment van gebed. Dan krijg je voor jezelf in stilte de gelegenheid om bij God te komen en tegen God te zeggen wat je hem wil zeggen. En daarna draag ik namens ons allen dan de dienst in een gebed op. Zullen we samen gaan bidden. Grote Heer, zo hoort u wat wij vanuit de stilte van ons hart naar u hebben opgezonden. En hoort u hoe wij hier vanochtend zijn gekomen. Dat weet u ook, want u kent ons hart, maar u heeft ons ook gehoord. Dat we hebben uitgesproken wat er in ons leeft, welke verwachting we hebben van dit moment. En u weet dat we hier gekomen zijn om u te ontmoeten. En sommigen van ons zullen hier zijn met blijdschap in hun hart en uitziende naar het geweldige dat u ook vanochtend weer aan ons wilt geven. Anderen zullen hier misschien zijn met zorgen, of met verdriet, of met moeite en vragen. Maar het maakt niet uit hoe wij hier zijn. Wij mogen bij u komen en zeggen, Heer, hier ben ik. Met al mijn bagage, met alles wat ik meeneem, ik breng het bij u en ik vraag u, geef mij wat ik nodig heb. En dat bidden we niet alleen, dat bidden wij u ook als gemeenschap. Geef ons vanochtend wat wij nodig hebben. Want wij zijn vanochtend uw gemeente hier. En wij willen u ontmoeten. En dus trekken wij ons naar u uit. En openen wij ons hart voor u in de volle wetenschap, Heer, dat u ook naar ons toe komt, want dat ervaren we. En dat hebt u beloofd. En wat u belooft, dat doet u. Want u bent de God die hemel en die aarde gemaakt heeft. U bent de God die trouw blijft voor altijd. Ja, u bent de God die niet loslaat wat u bent begonnen in ons. En daarom openen wij ons hart voor u en strekken wij ons naar u uit en zeggen we, Heer, kom tot ons. Spreek tot ons, vul ons met uw geest. Geef ons inzicht, wijsheid, leiding, troost, bemoediging, vrede, genade. Alles wat wij nodig hebben. En doe ons beseffen wat we gezongen hebben, dat het waar is. U bent het Lam Gods dat de zonde der wereld ook voor ons hebt weggenomen. U bent Heer. In Jezus' naam. Amen. Allemaal gezegende dienstmensen.
En als ik dan zo rondkijk, dan denk ik, zie mensen van jong tot oud. Geweldig. Wij hebben een God die voor jong en oud is. Heeft u zich dat wel eens gerealiseerd? Zo gemêleerd als we hier zitten, zo gemêleerd als we met elkaar mogen zingen. En daarom gaan we nou ook een tieneropwekking zingen. We hebben ook tienerochtend vanmorgen. En het zegt, The Splendor of the King. En dan denkt u, ja, wat betekent het nou? Het lied zegt, hoe groot is onze God? Zing met mij. Want ik wil zien hoe groot onze God is. Dat is wat het refrein zegt. Naam boven alle namen is waard om te prijzen. Mijn hart wil zingen voor deze grote God. Zullen we het samen gaan zingen? Zullen we het samen gaan doen? Om God groot te maken.
Yeah.
vanmorgen mag ik ook iets voor de kinderen doen. En ik wil het vanochtend gaan hebben over het Joodse paasfeest met jullie. Want daar ga ik het straks met de grote mensen in de preek ook over hebben. En nu ook al met jullie. Want de Joden hebben ook een paasfeest. En dat is een ander paasfeest dan de onze qua betekenis. Want als wij Pasen hebben, dan denken we waaraan? Aan de opstanding van Jezus. Ja, nee, ik zie iemand dat wel fluisteren. Die durft niet dat op te zeggen. Maar dan denken wij aan de opstanding van de Heer Jezus. Maar als de Joden Pasen hebben, dan denken ze aan de uittocht uit Egypte. Dan denken ze aan het moment dat God hem bevrijdde uit Egypte en naar het beloofde land bracht om daar voor God in vrijheid te leven. Want ze waren slaven in Egypte en dan moesten ze voor de farao werken en God bevrijdde hen. Nou, dat Joodse paasfeest dat bestaat uit een aantal verschillende onderdelen. Maar ik wil vanochtend met jullie over één zo'n onderdeel spreken. En dat is het feest van het ongedezemde brood. Nou, dat klinkt ingewikkeld en je denkt, wat is ongedezemd brood? Nou, dit. Dit is een matze, cracker. En dit is brood zonder gist of dezem. En wat is nou gist of wat is nou dezem? Nou, dat stop je in deeg, moet maar een heel klein beetje in. En dat gaat dan door het hele deeg heen en dan gaat het brood rijzen. Dan wordt het luchtig. Hè? Als je een bolletje eet of een croissantje of zo, dan zitten van die luchtbelletjes in. Nou, dat komt door gist. Dat komt door dezem. Maar deze gist is eigenlijk een schimmel. Dus als je brood wil meenemen en je wil dat lange tijd goed houden, dan is het beter om brood zonder deze te gebruiken. Want dat blijft lang goed. En het volk moest natuurlijk de woestijn in op weg naar het beloofde land. Dus God zei, bak van dit brood. En ieder jaar vieren de Joden tot op de dag van vandaag dat ze uit Egypte zijn bevrijd. En dan hebben ze het feest van het ongedezemde brood. Dan eten ze dit brood 1 week lang. En dan mag er ook in het huis nergens dezem of iets van gedezemde producten te vinden zijn. Dan eten ze alleen dit. En dan vertel ik dat omdat in het Nieuwe Testament er ook een aantal keren, in het deel van de Bijbel wat na de geboorte van Jezus is geschreven, een aantal keren wordt gesproken over dit brood, over dit ongedezemde brood. Jezus zelf heeft het er bijvoorbeeld over, maar ook iemand als Paulus heeft het daarover. Paulus die schrijft namelijk dit. Doe het oude dezem weg en wees als nieuw deeg. Dan moet ik dan even vertellen, hoe werd dan dat gist, dat dezem in het brood gedaan? Nou, wat ik al zei, je doet een heel klein beetje in een beetje deeg en dan doortrekt dat hele deeg en dan gaat het rijzen. En hoe ging dat dan in de tijd van de Bijbel? Dan bakte men een brood en dan nam men uit dat deeg wat men gemaakt had alvast een stukje en dat legde men klaar voor de volgende dag. En de volgende dag stopte men dat weer in het deeg, dat ging er weer doorheen, bakte men weer brood, nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, wat Paulus hier zegt is, doe dat oude weg. Stop niet dat deeg van gisteren weer in het nieuwe deeg. En wat bedoelt hij daar nou mee? Nou, dat zal ik voorlezen. Want u, gelovige kinderen van God, bent immers als dat ongedezemde brood. Omdat Jezus, het paaslam, is geslacht voor ons aan het kruis. Laten we daarom het feest niet vieren met het oude dezem van kwaad en ontucht, maar met het ongedezemde brood van reinheid en waarheid. Eigenlijk, het is wat ingewikkeld gezegd, maar eigenlijk zegt Paulus, als je een kind van God bent geworden, ben je iets nieuws geworden. Dan ben je helemaal anders geworden, dan ben je een nieuw brood geworden. Niet het oude brood van gisteren, nee, nieuw brood. En dan moet je ook niet het stukje brood van gisteren weer oppakken en het er nog weer in doen. Dan moet je niet je oude leven met alles wat niet goed was, weer oppakken. Dan moet je echt opnieuw beginnen en voor God gaan. En daar doet dit brood dus aan denken. En dat is iets, dat kun je altijd doen. Of je nou klein bent of groot of iets ertussenin, dat maakt niet uit. Als jij een kind van God bent, dan mag je dat ook proberen. Dan mag je daarvoor gaan. En dan mag je je daar naar uitstrekken. Mag je daarvoor gaan. Mag je daarnaar verlangen. En dan zul je merken dat God je daar ook bij wil helpen. Dus als jij hier bent, ook al ben je klein. Of misschien wel groot. Oud of misschien wel jong. En je denkt, ja dat wil ik ook. Ik wil ook nieuw zijn voor de Heer. Nou dan mag je gaan zingen van het lied dat we nu gaan zingen. Dat is een lied uit kinderopwekking, waar het gaat over een verlangen om naar de Heer je uit te strekken. Het is de tekst van Psalm 25. Heer, maak mij uw wegen bekend en toon mij de weg die goed is voor mij. Dat ik niet oud blijf zoals ik was voordat ik u kende, maar dat ik meer en meer op u ga lijken. We gaan het samen zingen. Gaan we nu voor jullie bidden en dan gaan jullie daarna naar de zondagschool en de tieners kunnen dan ook naar de tienerochtend gaan, maar eerst gaan we samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we dit al mogen horen, dat we ons naar u mogen uitstrekken en dat u ons dan anders wil maken, nieuw wil maken, omdat u onze Heer wil zijn. En dat mogen we allemaal weten, of we nou jong zijn of oud, groot of klein. U wilt dat voor ons allemaal zijn. U wilt onze Heer zijn en u kunt onze Heer zijn. Heer, geef dat vanochtend ook dat mag klinken als de zondagsschool begint en de tienerochtend er is. Dat die kinderen, die jongeren, mogen ontdekken binnen hun eigen programma dat u hun Heer wil zijn. Zegen de leiding, zegen het programma dat is voorbereid. En geef hen allemaal uw zegen. In Jezus' naam. Amen. Nou, kunnen jullie gaan.
Levensjaar wat voor je ligt. En je hebt een lied uitgekozen dat zegt: Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder in uw wijngaard te staan. Samen op weg gaan, dat is ons gebed als een volk wat juist daarvoor apart is gezet. En onder dit lied wordt ook de collecte gehouden. En de tweede collecte is voor diaconie. En dan mogen we een paar prachtige liederen zingen. 3 liederen, achter elkaar zingen we ze. Want ze sluiten zo mooi op elkaar aan. Maar ik wil daarvoor eerst een gedicht voorlezen. Van Nel Benschop. Een hele oude, hè? Die ouder dan ons. Oh, ja, daar heb ik een kast vol met allemaal gedichten. Ik heb ze van iemand gekregen bij ons uit de gemeente. Ik dacht, wat zal ik ermee doen? Gedichten. Maar ik dacht van, ik bewaar ze. En dan komen ze altijd nog een keer van pas. En dit is een heel mooi gedicht wat er heel mooi bij past als inleiding. Toen, op de berg, was hij hen zo nabij. En zo ver af. En zo omringd door licht. Ze sloegen bang de handen voor het gezicht. En wisten, niemand is zo groot als hij. Maar stille stemmen waren om hem heen. Die spraken van zijn lijden en zijn dood. Het licht verblindde hen, ondraaglijk groot. Was hun verdriet om wat ondenkbaar scheen. Toen, in de wolk die uit de hemel kwam en hem omringde, hoorden zij Gods stem. Op de terugweg naar Jeruzalem weerklonk van ver het blaten van een lam. Lam van God.
Thank you.
bent u, o Heer. Zullen we hem de eer brengen met dit lied?
Zullen we samen gaan bidden? Grote Heer, machtige Heiland. Wat is het bijzonder en mooi om met elkaar u te mogen grootmaken. En voor u te mogen zingen. En dan mogen te belijden in onze woorden, in onze zang. Dat u de Verlosser, Heer en Heiland bent van ons. Dat u ons bevrijd hebt. Dat u ons gekocht hebt. Dat u het offer hebt gebracht voor onze zonden. En daar zijn we ons zo diep van bewust. En we zijn u daar zo dankbaar voor. Want wij waren zonder u helemaal niets. En we gingen op weg naar niets. Uiteindelijk zouden we verloren gaan zonder u. Maar u hebt ons gevonden met uw liefde en uw genade. U hebt ons gevonden met uw verlossing. En u hebt ons gered, bevrijd, net als het volk destijds uit slavernij. Heeft u ons bevrijd van onze slavernij aan het oude en het vergankelijke en de zonde en de dood. En u heeft ons vrijgemaakt door wat u voor ons hebt gedaan. En uw naam zij daarvoor de lof en de eer. Zoals we dat ook in onze zang en muziek aan u hebben gebracht. En nu we met u onderweg zijn in ons leven als gelovigen en als gemeente, geloven we, zien we, ervaren we ook dat u in ons bent en in ons werkt. En zometeen, Heer, dan willen wij uw woord gaan openen. En dan willen wij luisteren naar uw stem die vanuit uw woord tot ons spreekt. Wij vragen u, spreek ook tot ons. Wij openen ons hart ook daarvoor. Geef ons dat we het mogen begrijpen. Niet alleen horen, maar ook echt verstaan hier van binnen. En dat we erdoor aangesproken mogen worden. Dat we krijgen wat we nodig hebben aan voeding uit uw woord. En wees ons zo nabij. Dat bidden we u voor ons, maar ook voor de mensen die hier niet kunnen zijn, omdat ze thuis moeten blijven vanwege ziekte of ouderdom. En ze misschien wel luisteren via internet. En wij bidden u voor al onze zieken, al onze mensen die alleen zijn. Wij noemen in het bijzonder de familie Klein. Wij noemen in het bijzonder Ingeborg. Heer, u weet waar ze doorgaan. U weet waar ze mee worstelen. We willen u zegen geven. We willen kracht geven. We willen ook uitkomst geven. Genezing geven. Heling geven. Geef wijsheid. En wees een heel dicht nabij. Maar er zijn er zoveel anderen die ook uw nabijheid nodig hebben in ons midden. We kunnen ze niet allemaal bij naam noemen, maar we brengen ze wel voor u. En in gedachten weet u aan wie wij denken. En wij vragen u voorzien, ook daar, in die omstandigheid. Geef dat zij ook uw stem mogen verstaan en uw machtige hand in hun leven mogen zien werken. Dat u heelt en opricht, dat u geneest, dat u een uitweg geeft. En dat ze mogen ontdekken wat er ook gebeurt. Er is kracht bij die Heer. Er is leven bij die Heer. En ik ben verlost door die Heer. Heer, zo bidden wij u dat voor elkaar. Zo bidden wij u dat voor de mensen die er nu niet zijn en die het moeilijk hebben. Heer, en dat doen wij in Jezus' naam. Want in uw naam is kracht. En in uw naam is leven. Voor ons allemaal. Amen. Goed, dan mag ik zuster Jannie Vial naar voren vragen. Want die gaat met ons een aantal versen uit de Bijbel lezen. We gaan lezen uit Exodus. Exodus 12. En daarvan lezen we vers 1 tot en met 28. Exodus 12, vers 1 tot en met 28.
Pesach feest en uittocht uit Egypte. De Heer zei tegen Mozes en Aaron, nog in Egypte, voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn. Zeg tegen de gehele gemeenschap van Israël, op de tiende van deze maand moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen, elk gezin één. Gezinnen die te klein zijn om een heel dier te eten, nemen er samen met hun naaste buren één, rekening houdend met het aantal personen en met wat ieder nodig heeft. Het mag het jong van een schaap zijn of het jong van een geit, als het maar een mannelijk dier van 1 jaar oud is, zonder enig gebrek. Houd dat apart tot de 14e van deze maand. Die dag moet de voltallige gemeenschap van Israël de dieren in de avondschemer slachten. Het bloed moeten jullie bij elk huis waarin een dier gegeten wordt aan de beide deurposten en aan de bovendorpel strijken. Rooster het vlees en eet het nog diezelfde nacht, met ongedezend brood en bittere kruiden. Het dier mag niet half gaar of gekookt worden gegeten, maar uitsluitend geroosterd en in zijn geheel, met kop, poten en ingewanden. Zorg dat er de volgende morgen niets meer van over is. Mocht er toch iets overblijven, dan moet je dat verbranden. Zo moeten jullie het eten, met je gordel om, je sandalen aan en je staf in de hand, in grote haast. Dit is een maaltijd ter ere van de Heer, het Pesachmaal. Ik zal die nacht rondgaan door Egypte en zal de allereerstgeborene doden, zowel van de mensen als van het vee, en ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want ik ben de Heer. Maar jullie zal ik voorbij gaan, aan het bloed zal ik jullie huizen herkennen, en door dat merkteken zal de dodelijke plaag waarmee ik Egypte straf, jullie niet treffen. Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn, die je moet vieren als er een feest ter ere is van de Heer. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht, alle komende generaties moeten die dag vieren. Eet dan 7 dagen lang ongedezend brood en verwijder meteen op de eerste dag alle zuurdezem uit jullie huizen. Wie op een van die 7 dagen iets eet dat zuurdezem bevat, moet uit de gemeenschap van Israël gestoten worden. De eerste en 7e dag zijn heilige dagen die jullie samen moeten vieren. Die beide dagen mag er geen enkele bezigheid verricht worden. Jullie mogen alleen het voedsel bereiden dat ieder nodig heeft. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht. Generatie na generatie moeten jullie het feest van de ongedezemde brood vieren, omdat ik jullie die dag in groepen geordend uit Israël, uit Egypte heb geleid. Van de avond van de 14e dag, van de 1e maand tot de avond van de 21e dag van die maand, moeten jullie ongedezemd brood eten. Gedurende die 7 dagen mag er geen zuurdezem in jullie huizen te vinden zijn. Iedereen die iets eet dat zuurdezem bevat, moet uit de gemeenschap van Israël gestoten worden, of het nu een vreemdeling is of een geboren Israëliet. Eet niets dat met zuurdezem bereid is. Eet uitsluitend ongedezemd brood, waar jullie ook wonen. Toen riep Mozes de oudsten van Israël bij elkaar. Elke familie moet een lam of een bokje kiezen, zei hij, en dat moet worden geslacht als Pesachoffer. Laat ieder daarna een bos majoraantakken nemen en die in de schaal met bloed dopen en het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten strijken. Ga dan tot de morgen de deur niet uit, want de Heer zal door Egypte heen gaan om het te straffen. Maar ziet hij bij een deur bloed aan de bovendorpel en aan de posten, dan zal hij die deur voorbij gaan. Hij zal de doodsengel geen toestemming geven om uw huizen binnen te gaan en u te treffen. Dit voorschrift blijft voor u en uw kinderen voor altijd van kracht. Ook als u eenmaal in het land bent dat de Heer u zal geven, zoals hij heeft beloofd, moet u dit gebruik in ere houden. En als uw kinderen dan vragen, wat betekent dit gebruik? Antwoord dan, wij brengen de Heer een Pesachoffer, omdat hij de huizen van de Israëlieten voorbij is gegaan toen hij de Egyptenaren strafte. Ons heeft hij gespaard. Toen knielden de Israëlieten en bogen ze zich diep neer, en ze deden wat de Heer aan Mozes en aan Aaron had bevolen.
Dankjewel.
Ja, dan hebben we dus vandaag als thema, zoals ik ook al net even met de kinderen zei, het Joodse paasfeest. Dat is waar het vanochtend over gaat. En dan in deze preek niet zozeer over het feest van het ongedezemde brood, zoals ik dat net met de kinderen heb uitgelegd, maar het lam. Het lam, het Pesachlam, dat geslacht werd. Want dat is eigenlijk samen het hele Joodse paasfeest. Een feest dat tot op de dag van vandaag wordt gevierd door de Joden. En net heeft onze zuster met ons gelezen over de oorsprong van dat feest. Waar dat feest vandaan komt. En dan moeten we helemaal teruggaan naar de tijd in Egypte. Dat het volk daar als slaven door de farao werd gebruikt en onderdrukt om voor hem allerlei steden en bouwwerken te bouwen. En het volk roept in zijn nood tot de Heer, help ons. En de Heer die komt en die helpt. En er komen allerlei plagen en wonderen en tekenen. En uiteindelijk leidt dat dan tot de uittocht. Maar daarvoor moet nog iets gebeuren. De 10e plaag. De laatste plaag. Een verschrikkelijke plaag. De Heer zal met de doodsengel door Egypte gaan. En hij zal daar al het eerstgeborene doden. En dat doet hij om daarmee te laten zien. Ik ben God. Niemand houdt mij tegen. Farao niet. Jullie goden niet. In de tekst staat letterlijk. Ik zal jullie goden omverwerpen. En ik doe wat ik wil, want ik heb een plan en dat zal ik volvoeren. Maar de Israëlieten die krijgen de opdracht, slacht een lammetje of een klein bokje. Slacht die, eet die op en smeer dan het bloed van wat er bij de slacht is vrijgekomen aan de deurposten van de voordeur, aan de bovendorpel van de voordeur. En als dan de doodsengel door Egypte gaat, dan zal aan het bloed van de deur ik kunnen herkennen. Vers 13 heeft het over een merkteken. Het is een teken, een merkteken voor God. Daar moet ik niet zijn. Daar kan ik voorbij gaan. Daar hoeft het oordeel, daar hoeft de dood niet te komen. Want een oordeel, dat was die tiende plaag. Het was een oordeel eigenlijk over Farao. Farao die de vertegenwoordiging, de representatie van Egypte was. Van de Egyptische cultuur, van de Egyptische godsdienst, van het Egyptische volk. Dat kwam allemaal samen in die Farao. Het was een soort halfgod. En die Farao die had zich steeds verzet tegen God. Iedere keer als God had gezegd, laat mijn volk gaan, dan zei Farao nee. Of wat later ook wel gebeurt, dan zegt hij eerst ja. Maar dan komt puntje bij paaltje. En dan moet het gebeuren. En dan zegt hij nee. Steeds weer verhardt hij zijn hart. Steeds weer is daar rebellie, opstandigheid, verzet tegen de wil van God. En dus komt dat oordeel van die tiende plaag. En heel Egypte lijdt eronder. Behalve dat volk. Behalve zij die hun deurposten hebben ingesmeerd met het bloed van het lam dat ze geslacht hebben volgens de voorschriften van de Heer. En dat is Joods paasfeest. Dat is Pesach. Dat is het feest van het ongedezende brood. Een feest dat hen herinnert aan dat wonder van die nacht. Dat na die tiende plaag zij bevrijd werden en naar het beloofde land mochten gaan. En weet je, misschien ken je dit feest wel, ken je deze geschiedenis wel. Denk je van nou, wat je nou verteld hebt uit Exodus 12, wat zuster Jannie heeft voorgelezen, wist ik allemaal wel. Misschien was het ook allemaal wel nieuwe informatie, dat je echt iets nieuws hebt geleerd vanochtend, nu al. Maar dat maakt niet uit hoe het ook is. Het punt is, dit is het Joodse paasfeest en wat ik net al zei, dit feest wordt tot op de dag van vandaag nog gevierd door de Joden. Alle eeuwen door zijn ze doorgegaan met het vieren van dit feest. En dat is ook logisch als je de tekst van Exodus 12 leest. Want wat zegt God hier? Dit moet je ook blijven vieren. Kijk maar naar vers 14. Dan gaat het over dat Pesachmaal met dat lammetje. Die dag, als jullie dat hebben gedaan, moet voortaan een gedenkdag zijn. En die moet je vieren als een feest ter ere van de Heer. En dit voorschrift blijft altijd van kracht. Alle komende generaties moeten die dag vieren. Nou, dat is een duidelijke opdracht. Vers 17 herhaalt die opdracht als het gaat over het ongedezende brood. Daar lezen we. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht. Generatie op generatie moeten jullie het feest van het ongedezende brood vieren, omdat ik jullie die dag in groepen geordend uit Egypte heb geleid. En als dan de Joodse leiders het horen van Mozes en Aaron, wordt die opdracht nog een keer bekrachtigd in vers 24. Dit voorschrift blijft voor u en uw kinderen voor altijd van kracht. Ook als u eenmaal in het beloofde land bent dat de Heer u zal geven, dan moet u dit gebruik in ere houden. Nou, en die opdracht hebben de Joden dus heel serieus opgepakt, want al die eeuwen door zijn ze dat feest blijven vieren. Het is allemaal wel wat veranderd met het verdwijnen van de tempel en zo, maar dat doet er niet toe. Ze zijn het blijven vieren. En is er iemand die toevallig weet wanneer het Joodse paasfeest is dit jaar? Misschien wel lastig. Het is in april. Laat me zien. Ook er nog geen quiz van. Ik kan het zo wel kijken. Pesach is van 19 tot en met 27 april of 15 tot 22 Nisan in de kalender van de Joden. En dan begint het met het Pesachmaal en daarna, direct erachteraan, is het feest dan van ongedezende brood. Weet iemand wanneer het paas is? 21 april. En Goede Vrijdag is dan 19 april. Nou, dat begint dus dit jaar op dezelfde dag. En dan kun je dus afvragen, is dat toeval? Is daar een reden voor? Nou, het is van beide een beetje, maar het is hoofdzakelijk, is daar echt een reden voor. Dat het toevallig op dezelfde dag begint, dat is een berekeningskwestie. Dat komt omdat de Joodse kalender werkt met een maankalender. Dus de stand van de maan bepaalt dan de dag. Wij hebben een zonnekalender. De stand van de zon bepaalt onze kalender. Hè? De langste dag, de kortste dag, enzovoort, enzovoort. Daar zit verschil in. Dus dat soms een beetje verschillend uitkomt, ook qua feesten, dat is ieder jaar weer anders. Daarbij komt ook nog dat wij onze paasdatum berekenen aan de hand van de eerste volle maan na de officiële start van de lente. Dus daarom is bij ons ook, en dat weten we ook, maar niet altijd op dezelfde datum Pasen. Soms is het al in maart, soms is het in april. Nou, het is ook dat verschil. Dus dat het nou toevallig uitkomt op allebei 19 april, dat is een berekeningskwestie. Maar hoe het ook uitkomt, of het nou precies gelijk is, het is altijd wel zo dat die feesten heel dicht op elkaar zitten. Er zit hooguit maar een paar weekjes tussen. En dat heeft een hele duidelijke reden. Dat is niet zomaar toeval, dat is niet zomaar een berekeningskwestie. Dat heeft een hele duidelijke reden. Want toen de Heer 2000 jaar geleden stierf aan het kruis, was dat rond het Joodse paasfeest. Dat kan je ook zien. Als je de leidersverhalen in de Bijbel leest, dan kom je dat ook tegen. Kijk bijvoorbeeld naar de hoge priesters, de Joodse leiders, die Jezus wilde doden. Die hadden haast. En waarom hadden ze haast met die kruisiging van Jezus? Ze wilden niet dat er op de heilige Sabbat van Pasen, dat was een bijzondere Sabbat, dat er dan nog iemand aan het kruis zou hangen. Dus opschieten. En Jezus' laatste maal met zijn discipelen, waar ons avondmaal uit voortkomt, dat is het Pesachmaal dat ze samen vieren. Zoals we dat ook net hebben gelezen. Jezus dood, Jezus kruisiging, Jezus opstanding, daarna heeft alles te maken met het Joodse paasfeest. En dat is geen berekeningskwestie. Dat is ook geen historisch toeval dat dat nou toevallig net zo uitkwam. Dat Jezus gekruisigd werd toevallig rond dat feest. Nee, dat heeft theologische betekenis. Dat heeft een Bijbelse betekenis die God erin heeft gelegd. Want het komt eigenlijk hierop neer dat Jezus in dat gebeuren rond kruis en opstanding de betekenis van dat Joodse paasfeest heeft vervuld naar zijn ware aard. Dat is waar het op neerkomt. Jezus heeft dat feest dat God ooit instelde in Egypte vervuld toen hij stierf aan het kruis. En daarom ook denk ik dat er zo duidelijk in Exodus 12 staat dat die Joden dat moesten blijven vieren van generatie op generatie. He, want iedere keer als ze dat paaslam slachten, werden ze erbij bepaald dat God aan hun deur voorbij gaan was door het, of met het oordeel en de dood door het bloed van het lam. En dat vierden ze generatie op generatie en ze vertelden hun kinderen waarom ze dat deden. En dat moest, want toen hun Messias kwam en zich gaf voor de zonde van het volk, zodat het oordeel van de dood en de zonde ook dat volk niet meer zou treffen, dan zouden ze dat kunnen herkennen. Dat was de reden daarvoor, denk ik. Want Pesach is een afspiegeling, een voorafspiegeling van wat Jezus heeft gedaan met Pasen en met Goede Vrijdag. En dat zie je ook terug in Exodus 12. Als je kijkt naar de tekst, dan zie je daar allemaal hele bijzondere dingen in gebeuren. Kijk maar eens naar vers 5. Daar staat over dat paaslammetje dat geslacht moest worden. Het mag een jong zijn van een schaap of het jong zijn van een geit, als het maar een mannelijk dier is, van een jaar oud, zonder enig gebrek. Nou, dat laatste was profetisch, zonder enig gebrek. Want Jezus, die had ook geen gebrek. Jezus had geen kwaad. Jezus had geen zonde. Jezus was de Zoon van God en hij hoefde niet te sterven en al helemaal niet aan een kruis. Als een of andere misdadiger die de meest vreselijke dingen had gedaan. Dat had hij letterlijk niet verdiend. Hij was zonder gebrek en toch stierf hij aan het kruis in onze plaats. Want dat is wat er gebeurde toen hij aan het kruis inkwam. Onze zonden, onze ongerechtigheden, jouw kwaad, mijn kwaad op hem. En hij droeg de straf daarop. Zoals dat lammetje in de paasnacht in Egypte. Stierf zodat er niemand hoefde te sterven in de huizen van het volk. Of kijk naar vers 7 en vers 13 van Exodus 12. Daar staat het bloed dat met het slachten van het lammetje vrijkomt, moeten jullie bij elk huis waarin het gegeten wordt aan de deurposten en aan de bovendorpel strijken. En door dat merkteken zal de dodelijke plaag waarmee ik Egypte straf jullie niet treffen. Dus het bloed van het lam beschermde het volk. Nou, wat zegt Jezus over zijn bloed als hij in Marcus 14 met de discipelen het laatste avondmaal viert, wat de basis is geworden voor ons avondmaal? Dit is mijn bloed. Het bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt. Dus het bloed van Jezus wordt voor ons vergoten. En door dat bloed sluit God een verbond met ons. Dat is wat hij hier zegt. Hij zegt, omdat ik dat deed voor jullie, ben je vrij. En zegt God, jij bent van mij. En het oordeel van de zonde, de dood. Hè, want de Bijbel leert, het loon op de zonde is de dood. Dat we verloren gaan zonder God. Dat er geen eeuwig leven is. Dat gaat aan ons voorbij door het bloed van het Lam van God, Jezus Christus. En daarom ook denk ik dat in Exodus 12 vers 22 zo mooi staat. Ga dan tot morgen de deur niet uit. Als je dat bloed hebt gesmeerd aan de deurpost, blijf dan binnen. Want er staat eigenlijk, schuil achter dat bloed. Weet je, veilig achter dat bloed. Dat bloed dat redt van de dood en het oordeel. En dat geldt ook nu nog. Ook wij mogen schuilen achter het bloed van het Lam van God, achter Jezus. En weten, het oordeel, de dood, het verloren gaan, het treft mij niet meer. Want ik ben vrijgekocht door hem. En nou ja, laat dat vanochtend duidelijk zijn. Dit is niet allemaal uit mijn geest ontsproten hoor. Het is niet zo dat ik van de week hierover na zat te denken en allemaal mooie theologische inzichten kreeg of zo. Dit is heel eenvoudige Bijbelse theologie die ik met jullie deel. Dit is iets wat je in de Bijbel al heel uitgebreid terugvindt. Dat beeld van het Lam van God. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Petrus, dan schrijft hij in de eerste brief van hem, in het eerste hoofdstuk, dit in vers 19. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders hebt geërfd, maar met kostbaar bloed van een lam zonder smet of gebrek. Van Christus. Nou, dat is letterlijk een verwijzing naar Exodus 12, hè? Exodus 12, vers 5. Zonder gebrek. Zonder smet. Petrus zegt, Jezus is het ware Godslam dat ons heeft vrijgekocht van ons zinloze bestaan, zoals hij het zegt. Maar je kan ook denken aan Johannes de Doper, want wat zegt Johannes de Doper als hij Jezus ziet in Johannes 1? Zie het Lam Gods, daar is het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Letterlijk een verwijzing opnieuw weer naar het Paaslam, opnieuw weer naar Exodus, opnieuw weer naar deze versen. Jezus is de vervulling van het Joodse paasfeest. Jezus is de vervulling van Pesach. Want zoals het bloed van dat lammetje zoveel jaren geleden, duizenden jaren geleden, genoeg was, een teken was voor God om het huis voorbij te gaan met het oordeel van de dood, zo is vandaag de dag het bloed van het Lam van God genoeg om ook voor ons het zo te maken dat het oordeel ons niet meer treft, dat we niet verloren gaan. Wij hebben eeuwig leven door dat grote Lam van God. En het bloed van het Lam is daar een teken van. Dat is een teken van God naar ons. Hij ziet ons aan in Christus en weet, wij zijn kinderen van hem. Maar het werkt ook andersom, hè. Want ik spreek nog wel eens met mensen die zeggen, ja, dominee, Roelof, allemaal wel mooi, maar ik weet niet of ik er wel kom. Ik weet niet of ik wel goed genoeg ben. Ik weet niet of de verlossing van de Heer wel genoeg is voor mijn zonde. Ik twijfel daaraan. Nou, vanochtend komt die boodschap tot ons. Zie op het bloed. Schuil achter het bloed. In Exodus 12, ik zal het niet al te exegetisch maken, maar dat vers, dat zegt de vers 13, dat is een merkteken voor God. Daar staat in het Hebreeuws ook zoiets, en er worden ook heel veel andere vertalingen zo vertaald. Het is ook een merkteken voor jullie. Het bloed van het lam, het weten dat er een kruis is geweest, dat Jezus zichzelf heeft gegeven, is genoeg voor ons. En daar mogen we op vertrouwen, daar mogen we ons naar uitstrekken, daar mogen we ons op werpen, ook als de duivel ons aanvalt en we denken, ik weet het niet meer, ook als we twijfelen aan ons behoud. Er is verlossing en dat is er in het Lam Gods, want Hij heeft het voor ons gedaan. Geloof daarin. Werp je daarop. Schuil achter dat bloed van het Lam. Want wij zijn vrijgekocht door het offer van de Heer. En daar hoeven we nooit aan te twijfelen. Want Pasen, Pesach, het hoort bij elkaar. En als je dat beseft, dan zie je toch ook, denk ik, dat God een plan heeft met deze wereld. Ik zat er van de week over na te denken. Toen dacht ik, dit kan je toch niet bedenken. Dit kan je toch niet zo regisseren. Toen je stelt een feest in. 1500 voor Christus zo ongeveer moet dat zijn geweest, zeggen de geleerden. En dan zeg je, je moet een lammetje slachten. En dan moet je bloed aan de deurposten smeren. En dan mag je achter schuilen. En dan komt het oordeel en dat gaat aan je deur voorbij. En dan 1500 jaar later, op Pesach, sterft de Zoon van God voor onze zonde. En wordt er verkondigd, zijn bloed redt ons van de dood. Nou, ik zat erover na te denken, ja, dat verzin je toch niet. Dat is niet te regisseren. Maar het gebeurt wel precies zo. En daarom wordt het nieuw weer duidelijk, voor mij althans. God heeft een plan. God heeft een plan met de wereld. God heeft een plan met ons. God heeft een plan met ons leven. En dat draait om Jezus en zijn verlossing. En de Bijbel laat ons dat steeds weer zien. Hierin wordt ook weer duidelijk. Jezus is de beloofde Messias van het Oude Testament. Jezus is degene waarop we ons kunnen werpen. Waarop we ons kunnen gooien. Waarop we mogen vertrouwen. Jezus is Heer en Verlosser. Jezus heeft het voor ons gedaan. Hij is het Lam Gods. Dat de zonde de wereld wegneemt. En het is nu lijdenstijd. We leven toe naar Goede Vrijdag, we leven toe naar Pasen. En daar zijn we hier heel nadrukkelijk mee bezig. En nou ja, ik hoop dat de preek van vanochtend je daarbij kan helpen. Dat het je dankbaar maakt en blij. Dat het weer eens onderstreept hoe bijzonder onze Heer is en wat Hij voor ons heeft gedaan. Dat je mag vertrouwen opnieuw, weer mag putten ook dat vertrouwen uit de wetenschap. Jezus is onze Heer en Hij heeft het ook voor mij gedaan en dat is genoeg. En het is mijn gebed dat er dan ook niemand hier vanochtend is die deze zaal verlaat zonder dat ook voor zichzelf te weten. En daar blijdschap en vreugde in vindt. En dan wil ik je dan ook meegeven, weet jij dit voor jezelf? Kan je zeggen, ja, die Heer is ook mijn Heer, ik vertrouw daarop en ik geef me daaraan over. En ik ben ook gered, ik schuil ook achter het bloed van het Lam. Nou, als dat zo is, hè, dan ben je vrij, uitslavernij, vrijgekocht. En dan komt de dood niet meer. Ja, hier op aarde houdt het op, maar we gaan voor altijd verder met de Heer. En we zijn nieuwe mensen. We zijn vrij. We zijn gekocht en betaald met het bloed. Wij zijn kinderen van de Allerhoogste God. En dat geldt ook voor jou. Ook voor u. Onze Heer. Zij alle lof, eer en aanbidding daarvoor van ons iedere dag en elk moment. Amen. En ja, laten we daar dan ook maar van gaan zingen. Want hoe beter om je lof tot God op te zetten, om Hem te aanbidden dan met onze stemmen. Wat de gemeente al vanaf het allereerste begin heeft gedaan, zover we dat kunnen weten, zover we dat kunnen bedenken, zover we dat uit de geschiedenis weten, de Heer is altijd door zijn gemeente toegezongen. En dat mogen wij ook gaan doen. En dat gaan we doen met opwekking 580. Jezus, hij kwam om ons leven te geven. Ik ben zo dankbaar, Heer, zegt dat lied, voor wat u heeft gedaan. Ik hoop dat je dat kan zingen vanuit je hart. En ik wil je dan ook uitnodigen om dat staande te doen.
Thank you.
zullen even gaan zitten, want we gaan bidden. Ja, Vader in de hemel, Heer Jezus Christus, Heilige Geest van God, de drie enige. Zo komen we opnieuw bij u, in gebed, in deze dienst, met dankbaarheid en blijdschap in ons hart over de wetenschap dat u ons daadwerkelijk vrij hebt gekocht. De wetenschap dat er een lam Gods is geweest dat de zonde de wereld heeft weggenomen. En dat we niet met vergankelijke dingen als zilver en goud zijn vrijgekocht uit ons zinloze leven. Maar dat u ons met uw kostbaar bloed hebt gered voor de eeuwigheid. Heer, en als we dat zo uitspreken, dan is ons gebed dat een ieder van ons hier dat met ons mee kan bidden en u daarvoor kan loven en prijzen. Dat ieder van ons hier die zekerheid mag hebben en zich daaraan over durft te geven. Heer, en als er mensen in ons midden zijn die dat niet weten, die daar misschien aan twijfelen, omdat er dat altijd verteld is dat je niet zeker kan zijn van je behoud. Of dat ze dat als voorbeeld hebben gehad van andere gelovigen die ook er zo in stonden. Heer, raak hen dan aan. En laat zien dat ze mogen geloven, weten dat het fundament van de verlossing door u is gelegd. Dat we het niet zelf doen, maar dat u het hebt gedaan en dat dat echt, echt genoeg is. Heer, maar ook als er mensen in ons midden zijn die dat nog niet voor zichzelf helder hebben. Die zich daar nog niet aan hebben overgegeven. Die u niet kennen zoals wij u kennen. Heer, ook voor hen bidden wij dat zij vanochtend aangesproken mogen worden. Door alles wat hier is gebeurd. Dat zij uw stem daarin mochten verstaan. En de aanraking met uw geest in hun harten. En dat zij het mogen aandurven, Heer. Om een deur van hun leven voor u open te zetten. Want wij die u kennen weten hoe goed het is en geweldig. Hoe we nieuwe mensen zijn geworden. Niet meer oud deeg, oud brood, maar iets helemaal nieuws. En dat we mooiere, betere mensen zijn geworden. Met een mooie, betere, hoopvolle toekomst. Een eeuwigheid bij u. Door uw offer. Doordat u het lam van God bent geweest. Heer, wil ons zo allemaal daarin bevestigen dat we met vreugde en blijdschap straks van hier gaan. Dat we dat zullen uitdragen naar mensen om ons heen. En dat ieder mag zien dat u de levende, overwinnende Heer bent. Dat is ons gebed en ons verlangen. In Jezus' naam. Amen. Dan gaan we de dienst afsluiten. Dan zingen we eerst opwekking 615, dan spreek ik de zegen uit en daarna opwekking 633. En het eerste lied gaat over het kruis en het lam Gods dat daar het offer bracht en daar mogen we dankbaar voor zijn. En na de zegen eindigen we dan met het lied wat genoemd is Agnus Dei en dat betekent het lam Gods. Want als straks de eeuwigheid begint, dan mogen wij meezingen met het engelenkoor en met alle andere gelovigen. Waardig is het lam. Waardig is het lam en dat gaan wij nu ook al straks doen na de zegen. Daarmee sluiten we de dienst af. Ik wil jullie vragen voor zover het mogelijk is om bij die liederen en de zegen te gaan staan. ontvang de zegen van de Heer. Weet, lieve broeders en zusters, dat de liefde van God er altijd al voor jou was en er altijd zal blijven. Weet dat de genade en de verlossing van onze Heer Jezus Christus jou heeft gekocht en betaald en dat je vrij bent voor eeuwig. En weet dat de Heilige Geest van God in je hart is gegeven, met je meegaat, je wil vervullen en kracht wil geven, elke dag opnieuw, totdat Hij komt en wij met de engelen mee mogen zingen. Waardig is het Lam. Amen.